Psalm 84, vers 10 tot het eind. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt.
Kraak, kraak. Tegenwoordig moet je zijn. Ik wil je even meenemen naar die gedachte. Als mensen tegen je aankijken, naar jou kijken, dan verwachten ze dingen. Ja, dat kan van alles zijn. Soms weet je dat. Ik bedoel, als jullie mij nou aankijken, verwacht je een preek. Tenminste, dat neem ik aan. En daar ga ik uiteraard aan voldoen. Dat is zo. Dat is niet omdat jullie mij aankijken. Maar ik kan natuurlijk wel aan jullie gezichten zien of mijn preek ook werkelijk iets raakt, ja of nee. Ik kan natuurlijk in mijn preek ook weer dingen stoppen, zodat jouw gezicht verandert. Dat kan ook. Nou, op dit moment lukt het met jouw gezicht niet, maar ja, wel, hij gaat lachen. Ja, ja. Dus dat kan. Maar je moet tegenwoordig zo ontzettend veel. Je moet een bepaald uiterlijk hebben. Je moet een bepaalde standing hebben. Je moet een bepaalde mening hebben. Je moet... Nou, probeer het even voor jezelf, even aan proeven, even voor jezelf mee te maken. Je moet in de klas zus en zo zijn. Ben je dat niet, ben je misschien als je tegen de meerderheid ingaat een hele sterke persoonlijkheid, maar daardoor word je wel wat eenzaam. Maar andersom is het ook zo. Jij verwacht van anderen ook iets. Dus als jij iemand anders aankijkt, dan verwacht je ook dat die ander iets doet of iets zegt of iets van jou vindt. Want ik verwacht natuurlijk van jullie dat jullie aan het eind van de dienst zullen zeggen: goh, wat een mooie preek, Peter. En als je dat niet zegt, dan heb je problemen. Ja? Maar snap je dat als ik nou zo jouw kant op kijk aan het eind van de dienst, onder de koffie, en dat ik aan je vraag, dan vraag ik helemaal niks, ik kijk jou aan en je weet nu dat ik van je verwacht dat je tegen mij gaat zeggen: wat een geweldige preek. Ja, wee je gebeten als je het niet doet. Maar dat betekent dus ook dat als ik dat ga verwachten, en jij vond het helemaal niet zo'n boeiend verhaal, ja, dan staan we met een spanning tegenover elkaar te kijken van: wacht even, jij denkt bij jezelf, zal ik het hem zeggen of zal ik het hem niet zeggen? Ik kijk jou aan en ik zeg: zou dit nou zeggen of zou dit nou niet zeggen? Nou, ondertussen zeggen we van: nou, het was een gezellige week, mooi weer en we gaan weer weg. Dan hebben we dus datgene wat verwacht wordt over en weer niet uitgesproken. Nou, ik weet niet hoeveel last jullie ervan hebben, uiteraard. Ik moet zeggen, ik heb er in mijn leven wel heel veel last van gehad. Het wordt een heel stuk minder, merk ik. Misschien is het de leeftijd, misschien begin ik wat wijzer of wat eigenwijzer te worden. Dat zou allemaal wel kunnen. Maar ik heb er ongelooflijk veel last van gehad. In de zin van, na een zondagochtenddienst ben je helemaal versleten en dan krijg je reactie. Ik kon er nooit wat mee, zelfs met lovende reacties niet. Dan krijg je een lovende reactie. Mooie preek, Peter, dacht ik bij mezelf, wat ben ik vergeten te zeggen. Ja, heel irritant. Maar goed, wij moeten van alles in dit leven. Op elk terrein, op elk moment. Vanaf dat je uit je bed stapt en je gezinsleden aankijkt, of als je alleen bent, dat je weer van alles nog wat bedenkt over wat je die dag zou moeten doen. Maar ook andersom, wat jij van andere mensen verwacht. Ik ga je meenemen naar Psalm 84. Het is de serie over genade. Dit is de derde preek. We hebben Noach gezien, we hebben Mozes gezien. En volgende week gaan we naar het Nieuwe Testament toe, om daar de genade van de Heer Jezus te zien. Maar nu dus Psalm 84. En pak even je Bijbel erbij. Waarom deze psalm gekozen? Omdat in vers 12 staat... Lees het even mee als je een Bijbel bij de hand hebt. Want God de Heer is een zon en een schild. En dan krijg je hem. De Heer zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. Nou, het gaat mij om het zinnetje. De Heer zal genade en eer geven. Zoals al bij Noach en Mozes gezegd, is het woordje genade ruimte. Ik roep het nog even op. Noach vond genade in de ogen van de Heer. Dat wil zeggen, we zeiden toen, kijk God aan. Onder welke levensomstandigheid dan ook. Of je je nou heel vrolijk en blij voelt, of je nou denkt dat je alles goed hebt gedaan deze week, of je voelt je ontzettend schuldig en fout en zondig, of je bent totaal de weg kwijt, of je denkt ze moeten dit of ze moeten dat. Maakt allemaal niet uit wat je denkt, hoe je denkt, waar je bent, waar je vandaan komt, wie je bent, maakt niet uit. Eén ding stond bij Noach centraal. Kijk God aan. Kijk God aan als je je ontzettend schuldig voelt. Doe dat niet als Adam en Eva en je verbergen. Maar kijk de Heer aan. Kijk de Heer aan als je trots bent op alles wat je deze week hebt gedaan. Doet er niet toe, ze kunnen je de hemel inprijzen, maar ga met die lofprijzing, kijk de Heer aan. En wat geeft God, zegt Psalm 84, zagen we ook bij Noach. Hij geeft ruimte, genade. Noach vond genade, vond ruimte in de ogen van de Heer. Dus hij keek God aan en hij wist, ah, hier mag ik zijn. Hier ben ik welkom. Mozes precies hetzelfde. Mozes die zat een beetje op het punt van dat de Heere God zei, ik ben dat volk helemaal zat. Ga alsjeblieft zonder mij verder. Ik zal ze wel het land van melk en honing geven, want ik hou mijn belofte. Maar ik ga niet meer mee. Dat volk dat jij hebt uitgeleid, bekijk het maar. Ga zonder mij maar verder. En dan zegt Mozes, als ik genade heb gevonden in uw ogen, dus als ik mijn ruimte bij u mag innemen. Even die Bijbel uit mijn hand halen, ik ken al mijn arm van die Bijbel. Hij is redelijk zwaar, die Bijbel die jij hebt aangeschaft. Ja. Goed. Maar als ik genade heb gevonden in uw ogen, met andere woorden, als ik ruimte bij u mag innemen, ga dan met mij mee. Met andere woorden, Mozes pakt zijn ruimte en zegt, zonder u kan ik het niet doen. Dat was het tweede punt. En nu staat er in Psalm 84, hij zal genade en eer geven. Het gaat uiteraard, Dirk Jan die zei het al, het gaat over de tempel, het huis van God, komen we straks op terug. Maar daar zal hij genade en eer geven. Nou, genade, dat hebben we nu echt duidelijk gezegd. Kom jij bij God binnen, dan is er voor jou ruimte. We moeten er nog wel eventjes bij stilstaan, want wij hebben in onze contacten met elkaar daar nog wel eens moeite mee. Ik zal een voorbeeld noemen. Iemand die als een fraudeur bekend staat onder ons mensen. Hoe is dat zo gekomen? Nou, we hebben in de krant gelezen dat jij, vader, afgelopen week door de politie bent opgepakt, verdacht van fraude en je zit nu vast in de politiecel. En denk jij dan dat jij bij God binnen mag om genade te vinden? Wat doen wij? Wij leggen ons verwachtingspatroon op die ander. Dus wij kijken niet naar die ander met de ruimte die God hem zou geven, maar wij kijken met onze waarden en normen naar die ander. Ik ga natuurlijk niet zeggen of dat goed of slecht is, maar bemerk wel dat die ander dan moet gaan voldoen aan onze waarden en normen. Ja, dat mag wat zeggen, want hij heeft de belasting beduveld. Ja, dat zal wel. Maar zou jij dan willen dat die God niet aankijkt? Pardon? Nou, zou jij dan willen dat iemand die belastingfraudeur is, dat hij niet als Noach genade kan vinden in de ogen van God? We hebben toch in het begin van de preek gezegd, en dat vond je geweldig, tenminste neem ik aan, jullie hebben niet geapplaudisseerd of amen geroepen, maar je vond het toch geweldig dat je, wie je ook was, wat je ook had gedaan, dat je bij God mocht komen en God mocht aankijken. Waarom misken jij diezelfde positie dan aan de belastingfraudeur? Of aan Siebert, weet ik hoe die ook alweer heet, met zijn mondkapjesaffaire. Waarom zou die... Ja, maar die! Zie je dat wij niet doen wat God doet? Ja, maar de Heere God vindt toch ook niet alles goed? En Noach vond genade in de ogen van de Heer. En we zeiden toen, dat was niet om wat Noach had gedaan, maar omdat hij God aankeek. Dus als een fraudeur God aankijkt, vindt hij genade. Wat de gevolgen zijn, dat zien we daarna wel. Hij vindt genade. En eer, zegt de Bijbel. En wat is nou eer? Eer is bij ons dat je iets goed hebt gedaan. Je hebt een goede preek geleverd, Peter. Schouderklopje. Schouderklopje. Aureoltje. Ja, goed gedaan. Dat is bij ons eer. Iets wat je goed hebt gedaan, daar mag je de eer en de roem van oogsten. Dat is in de Bijbel niet zo. Vergeet dat alsjeblieft. In de Bijbel word je niet geprezen om wat je goed hebt gedaan. Je wordt niet afgekampt om wat je verkeerd hebt gedaan. Wat is dan wel de eer? De eer in de Bijbel is dat wat bij jou past. Jouw eigen ik. Jouw zijn. Jouw diepste drijfveren. Hoe jij in elkaar steekt. Daar krijg jij eer van. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Daar hoef je alleen maar jezelf voor te zijn. Dat is jouw eer. Dus God prijst jou niet de hemel in. Dan krijg je zo'n soort verkrampte religie. Van ja, maar dan moet ik dus wel dit hebben gedaan. En dan moet ik wel dat hebben gedaan. En dan moet ik het hier goed hebben gedaan. En zus goed hebben gedaan. En zo goed hebben gedaan. En hoeft er maar eentje te zijn die zegt. Ja, maar jij hebt afgelopen zaterdag dat en dat gezegd. En dan ben ik mijn eer weer kwijt. Nee, de eer bij God is. Je mag er zijn zoals je bent. Dat is de eer die God je geeft. Zoals je bent als fraudeur. Ja? Hoe wil je dat nou doen? We krijgen zo meteen het liefdegebod. Je kunt toch niet gaan zeggen dat iemand in Gods ogen, bij Gods ogen, in Gods ogen genade kan vinden als fraudeur. Dan moet je toch minstens gaan zeggen dat hij eerst dit moet doen, eerst dat moet doen, eerst zijn zonde moet beleiden, eerst de boel moet betalen, eerst de boel rechtzetten, zijn boete betalen, zijn gevangenis uitzitten en dan genade vinden bij God. Nee. Nee, nee en nog eens een keer nee. Bij God vind je genade zoals je bent. Oh, dat vreet van binnen. Ik voel jullie denken. Wil dat dan zeggen, Van Dolderen, dat die belastingfraudeur met zijn miljoenen valse winst ervan tussenkomt? Lieve mensen, laat dat nou eens even aan onze God en die belastingfraudeur over. Die belastingfraudeur die kijkt God aan. En we hebben al gezegd, dat is het enige wat je kunt doen. En God geeft hem zijn eer. En dan hoor je Levi de tollenaar zeggen. Als ik iemand iets heb afgeperst, geef ik het viervoudig terug. Dat is een heel raadselachtig woord, daar ga ik nou niet op in hoor. Begrijp me goed, want dat wordt veel te ingewikkeld. Maar je hoort als Levi de tollenaar, die in onze ogen een gigantische fraudeur is. Als die God aankijkt in Christus Jezus, dan hoor je woorden. Als ik iemand iets heb afgeperst, geef ik het viervoudig terug. Wat wil jij nou nog met je rechtspraak? En hij moet eerst dit en hij moet eerst dat en hij moet schuld beleiden. En weer. Zie je wat Psalm 84 zegt? Wij gaan naar God in Sion. Hij zal genade en eer geven. Nou, beter kan ik niet vertellen dat je welkom bent bij God. En dan kijk je die plek rond. En dan gebeurt er iets heel aparts. Dan heb je die hele bekende verse over die mus en die zwaluw. Nou, we hebben hier. Ik geloof niet dat ik hier in de kerk ooit een mus of een zwaluw ben tegengekomen, maar wel muizen. Ja, die zijn er. Wat doen wij met muizen in de kerk? Nou, die geven we niet hun genade en eer, maar een lokdoosje. Ja, als ze daarvan eten, dan vallen ze van de planken af naar beneden. Nou, lekker volk van God zijn wij zo, zeg. Maar ja, de commissie van Beer denkt van, ja, maar als we die muizen in gang laten gaan, dan is de orgel binnenkort kapot. Ja, dat is ook weer waar. Want ze hebben. Wisten jullie dat? Dat de muizen de printplaten van het orgel kapot hebben gepiest? Ja, dat kan. Ja. Maar in de Bijbel staat. Ja, maar de mus en de zwaluw. Dus met andere woorden, die dichter die komt die tempel binnen. En die kijkt daar rond. En die ziet dat de priesters niet de nesten in het altaar van God aan het wegpoetsen zijn. En natuurlijk zijn er zwaluwen, want het hele boel is open. Er zit geen dak, behalve boven het heilige der heiligen. Maar zelfs daar ziet hij de mussen nog naar binnen gegaan. Dus hij ziet het als een metafoor van iedereen mag hier zijn. En niet om geslacht te worden zoals het offervee, maar iedereen mag hier zijn zoals die is. Welzalig de mens die op u vertrouwt. Je mag er zijn. En Jezus zal later zeggen, joh, ga jij niet vele mussen te boven? Met andere woorden, als jij al bij jezelf denkt in je verwoede reinigingsdrift van die mussennesten en die duivennesten in de voorhoven, die moeten allemaal opgeruimd worden. Nou, wees blij dat God niet zo met jou omgaat. Van, dat moet even opgeruimd worden voor die binnen. Dus die jongen, die dichter, die zonen van Korach, die staan op de drempel van de tempel. Geweldig. Als ik hier binnenstap, dan mag ik er zijn. Moet je kijken. En dan draait hij zich om, en dat is helemaal mooi. Dan draait hij zich om en dan ziet hij de weg naar deze plek toe. Dat is ook heel mooi. Er zijn wat discussies over wat je daar precies bij voor moet stellen. Maar het dal van moerbeibomen. We gaan ervan uit dat als je op de drempel van de tempel staat, en je kijkt de andere kant op, dat je moerbeibomen ziet. Of dat hij die in ieder geval zag. En dat heb ik me laten vertellen, ik heb nooit in een dal van moerbeibomen gewandeld. Dat schijnt gorddroog te zijn. Die moerbeibomen, dat schijnen ontiegelijk taaie bomen te zijn. Die echt de ergste droogte, die kunnen ze verdragen. Maar de mensen op weg naar de tempel, die liepen wel door het dal van moerbeibomen. Daar moesten ze doorheen. Gorddroge tijd. Misschien ben je zelf al vanuit een gorddroge tijd gekomen. Misschien jij thuis. Ik weet niet welke camera het is, maar het zal wel deze camera. Misschien jij thuis. Ik heb deze week, en vorige week, de week ervoor, steeds gesprekken gehad met mensen die zeiden, laat mij maar thuis zitten. Want we zijn natuurlijk blij hoor met het aantal views van de diensten. Maar misschien heb je wel een tijd meegemaakt die zo gorddroog was. Dat je het gewoon prettig vindt om op een afstand de dienst te volgen en laat mij maar gewoon thuis zitten. Ik ken jou, dal van moerbeibomen niet. Maar dat kan eenzaamheid zijn, dat kan verlatenheid zijn, COVID-19 problemen, weet ik wat allemaal. Maar wat ziet die dichter? Hij ziet die mensen, misschien is hij wel met ze meegegaan, ziet hij door de dorste plekken op aarde lopen. En weet je, zelfs op die zinderend dorre plekken, lijkt het net alsof het verlangen om bij God te zijn het hele dal hult in een sproeiregen. Ken je een sproeiregen op een gorddroge dag? Je hebt het ooit meegemaakt. Dat je echt een gorddroge dag bent en opeens is er zo'n sproei. Dus niet, het klettert niet zo keihard op je neer, maar het sproeit in je gezicht. Alsof de wind het water zo in. Nou, dat is zo verfrissend. Nou, dat is wat hij zegt. Als die mensen door hun gorddroge tijden heen komen op weg naar God, dan is het land net een sproeiregen. Het is zo mooi om mensen te ontmoeten die zeg maar op weg zijn naar de ontmoeting met God. Waarom is dat zo mooi? Omdat die weten, als ik kom staan op de drempel van de tempel, dan mag ik erin. En dat moerbeibomendal achter mij, dat is allemaal het dal van moeten. Ik moet hier doorheen, ik moet door mijn ziekte heen, ik moet door mijn baan heen, ik moet door mijn... Nou, ik moet overal doorheen. En ik hou dat wel vol. Ik kan het ook wel volhouden, maar alleen maar omdat ik weet dat ik bij God kom op Sion en dat hij mij daar genade en eer zal geven. Kijk, het is natuurlijk een beetje jammer als je kerkgang alleen maar ervaart als ik moet naar de kerk. Want dan is het een projectie van je ouders of van weet ik wie om je heen. Ja, maar je moet wel naar de kerk. Het zou natuurlijk veel mooier zijn als je hier in de gemeenschap erachter kwam. Je mag zijn wie je bent. Je mag zijn wie je bent. Kom binnen. Doe wat bij je past. Hier mag je zijn. Wil je gitaar spelen? Staat er eentje. Nog nooit geprobeerd? Nou, laten we eens kijken of het kan. Wil je piano spelen? Staat er eentje. Ga alsjeblieft je gang. Ja, maar de mensen zullen me zien. Nee, want je moet niks hier. Als jij het leuk vindt om achter die piano te gaan zitten en zo is vader Jacob te spelen, doe dat. Want in deze ruimte bij God ontvang je genade en eer. Weet je waar ik wel eens van schrik? En dan kijk ik even jullie als gemeente aan. Ik schrik er wel eens van als ik mensen bijvoorbeeld hoor zingen En ik nodig ze uit, joh, doe zondag in de kerk. Nee, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Of ik hoor mensen voorlezen. Zou je niet in de kerk? Nee, dat doe ik niet. Waarom niet? Ja, ze zien me staan daar. Snap je dat als ik nou hier ga zitten, dat die mensen tegen mij aankijken als gemeente van, als ik daar ga staan, dan veroordelen jullie mij. Als ik die gitaar pak, dan veroordelen jullie mij. Als ik rustig blijf zitten, dan is het ook weer niet goed. Tenminste, dat vindt de dominee dan. Ja? Dus binnenkomen bij God, hij geeft genade en eer. En de weg ernaartoe, de weg naar die gemeenschap, dat kan hier op zondagmorgen zijn, dat kan in een gebedskring zijn, dat kan bij een bijbelkring zijn, dat kan jeugdclub, weet ik waar je allemaal komt. Daar mag je zijn. Word je daar afgekant omdat je niet voldoende van de Bijbel weet, of omdat je verkeerde kleur haar hebt, of omdat je dit... Dan snappen ze niets van God. Het enige wat jij dan kunt doen is hen laten zijn wie ze zijn. Dus de weg ernaartoe is als het ware als een vroege regen. Het is heerlijk om hier op zondag te zijn. Of op welke dag van de week dan ook maar. Kijk, en nu snap je ook waarom de psalm eindigt zoals die eindigt. Lees hem nog eens mee, want we zijn aan het einde gekomen van de psalm. O God, ons schild, vanaf vers 10. Zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Kijk, goddeloosheid wil zeggen, daar dienen ze andere dingen. Ik ben liever een dag hier waar wij elkaar mogen aanvaarden en ook kunnen aanvaarden in de liefde van God, dan dat ik 1000 dagen op een beursvloer moet werken waar ik moet vechten voor wat ik waard ben om zoveel mogelijk te verdienen. Daar krijg je stress van. Tenminste, dat denk ik. Ik ben nooit op beursvloer geweest, maar dat denk ik. Maar misschien ook wel, ik ben liever hier in de gemeenschap van Jezus Christus, waar mensen elkaar aanvaarden in de liefde, dan op allerlei kerkelijke vergaderingen waar je en de goede waarheid moet vertellen en de goede regels moet volhouden en dit moet doen en dat moet doen en zus moet doen en je hier aan moet houden en daar aan moet houden. Daar word ik doodmoe van. Ik ben liever hier. Dat is wat hij zegt. Zeg ik nou dat kerkelijke vergaderingen goddeloos zijn? Soms wel. Goed. Want God de Heer is een zon, dus met andere woorden, hij geeft licht, hij straalt warmte uit, en een schild, hij verdedigt mij. Met andere woorden, als je binnenkomt in het huis van God en iemand wil je aanvallen, dan zet God er een schild tussen. De Heer zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. Heer van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Snap je dat het geweldig is om in het huis van God te zijn? 1 Korinthe 6 zegt dan vervolgens, weet je waar het huis van God is? Ik heb er altijd een beetje moeite mee om een kerkgebouw het huis van God te noemen. Een beetje in gedachten van, maar God is toch veel te groot om in een huis te wonen. Snap je? Dus daarom heb ik er wat last van. Je moet een plek hebben waar je bij elkaar kan komen, dat snap ik. En dat mag ook wel wat gewijd zijn. En dat mag allemaal wel. Maar als je het huis van God gaat noemen, dan denk ik van, nee. Nee. Jouw lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Daar woont God. Zegt 1 Korinthe 6, vers, weet ik niet meer. 1 Korinthe 6. Dus met andere woorden, jij draagt de liefde van God in je mee. Tenminste, als je hem toelaat. Als je toelaat elke dag tegen jezelf te zeggen, ik mag er zijn omdat God met me meegaat. Dat en daar is het huis van God. Daar ben je onderweg naar een gemeenschap waarvan je weet, als ik bij God binnenkom, zal hij genade en eer geven. En ik eindig met de woorden waarmee de psalm vereindigt, Heer van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Amen.